Onze hoop is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 31, de versen 1 en 2. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk betaamd. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. En wat er verder volgt in het tweede vers, Psalm 31, vers 1 en 2. Lezing kunt u vinden in 2 Korinthe 2, 2 Korinthe hoofdstuk 2. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof bij de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen Psalm 31 vers 3.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 2 Korinthe 2. Maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik jullie de bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden? En dit zelf heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden, vertrouwende van u allen, dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Want ik heb ulieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan, die ik overvloedig tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, ulieden allen. De zodanige is deze beschaffing genoeg, die van velen geschied is, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijge, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts, als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Here, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus in degene die zalig worden. en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet, gelijk velen, het woord van God te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid van God, spreken wij het in Christus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit Psalm 68, de versen 1 en 12. Psalm 68, vers 1 en 12. De Heer zal opstaan tot de strijd en zal zijn haters wijten, zijt verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Psalm 68, de versen 1 en 12. En als er gecollecteerd wordt, de Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor deze middag is uit 2 Korinthe 2, de versen 14 tot 16. Dus 2 Korinthe 2, vers 14 tot en met 16. Waar we lezen: En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn goden, een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Gemeente, vanmiddag is het thema het verspreiden van de geur van Christus. En drie punten. In de triomftocht van Christus triomfator. Ten tweede, het is een levensgeur voor de gezaligden ten leven. En ten derde, een doodsgeur voor de verlorenen ten dode. Dus het verspreiden van de geur van Christus. In de triomftocht van Christus triomfator. Het is een levensgeur voor de gezaligden ten leven. En het is een doodsgeur voor de verlorenen ten dode. Gemeente, wat kan het leven van Gods knechten door diepten en hoogten gaan? Wat kan het werk in Gods koninkrijk, wat kan dat tranen en vreugde geven? O Paulus, die wist er alles van. Anderhalf jaar heeft hij in de gemeente van Korinthe mogen dienen. En hij heeft daar onder Gods voorzienigheid, heeft hij het zendingsechtpaar Aquila en Priscilla mogen ontmoeten. Een trouw zendingsechtpaar, want hij zegt zelfs, mijn medewerkers in Christus Jezus. Ze hebben zelfs hun leven op het spel gezet voor Paulus. Een gemeente, ja, Korinthe, dat was een gemeente die dierbaar was voor Paulus. Hij leefde intens mee met het wel en wee. Maar nu was er in Korinthe meer wee dan wel. O zeker, de Heere had Paulus bemoedigd in het werk. De Heere had gezegd, Paulus, ik heb veel volks in deze stad. Maar wat was er veel mis? Kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, de tucht werd niet goed toegepast. Er was allerlei zedeloosheid, seksuele zonden. De avondmaalsgang van de leden was bedroevend. Er was allerlei zedeloosheid. En ja, bovendien, daar kwam ook kritiek op Paulus. En die kwam uit de hoek van de predikers. We zouden zeggen, ja, die kwam uit de hoek van zijn collega's. Want die vinden zichzelf een veel betere dominee dan Paulus. Ze hebben veel meer gaven. Ze kunnen veel welsprekender preken dan Paulus. Allemaal geestelijke hoogmoed. En wat moet dat pijn geweest zijn voor Paulus? Want hij was door Christus zelf geroepen. Dus Korinthe was een gemeente met veel spanningen. En dat is funest voor het geestelijke leven. En vandaar dat Paulus wijst op de noodzaak van de liefde. Hij wijdt daar een heel hoofdstuk aan in 1 Korinthe 13. En als men van het wonder van genade leven mag, oh dan, dan is er liefde en dan is er gunning. De gemeente van Korinthe ligt Paulus zo op het hart. Hij is in Efeze, maar hij komt niet los van Korinthe. En naartoe gaan, dat wil hij niet, want dat zou alleen maar meer vermaning en droefheid geven. En dan schrijft Paulus nogmaals een brief. Een speciale brief. We noemen dat de tranenbrief. We hebben die niet meer, die is verloren gegaan. Maar die tranenbrief, die geeft hij aan Titus mee. En nu is Paulus zo ontzettend benieuwd. Hoe zouden de Korintiërs nou gereageerd hebben op zijn brief? Hij is er onrustig over. En gemeente, wat kunnen spanningen een onrust geven aan een dienstknecht? Dat je niet weet hoe het moet en dat je de Heere aanroept om zijn wijsheid. En Paulus die haalt het niet meer uit in Efeze. Hij moet weg. En hij gaat naar Troas en de Heere leidt hem daar naartoe, dat weten we. En wat zorgt de Heere dan voor zijn knecht? Want we lezen in vers 12a, voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Heere. Oh, de Heere is zijn kind niet vergeten. Na alle kritiek en spanning heeft de Heere in Troas een geopende deur gegeven voor Paulus. Wat is de Heere toch goed. Maar toch is Paulus niet in Troas gebleven. Want we lezen verder in vers 12 en leest u maar mee. Zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest. Dat is wat. Wat Paulus dat moest zeggen. Dan zou ik bijna zeggen, ja, Paulus had misschien wel last van een burn-out. Geen rust voor zijn geest. En de reden? Omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Wat staat er te teer? Titus, mijn broeder, broederlijke liefde verbond hem aan Titus. Maar die onrust, die gaat niet weg. Want ja, hoe zou Titus nou ontvangen zijn in dat moeilijke Korinthe? En zo reist Paulus verder naar Griekenland om Titus te zoeken. En gemeente, dan verwachten we eigenlijk de ontmoeting van deze twee broeders. Dat Paulus dat gaat beschrijven, daar zitten we eigenlijk op te wachten. Maar dat lezen we pas in hoofdstuk 7. Dan lezen we dat Titus met heel goed nieuws komt uit Korinthe. De gemeente verlangt om weer Paulus te zien en ze hebben ook een droefheid over de zonde. Maar die ontmoeting met Titus is pas 5 hoofdstukken later. En we krijgen dan bij ons tekstgedeelte een abrupte wending. Laten we dat nog eens even lezen. Vers 13 en 14, en dan ziet u dat ook in de tekst. Vers 13, maar afscheid genomen, van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. Vers 14, en Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Gemeente, plotseling breekt Paulus in vers 13 zijn reiservaring af en hij breekt uit in een jubelzang. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus. Vers 14 tot 17, het is één grote lofzang. Paulus die is bezig met het dicteren van zijn brief aan de gemeente van Korinthe. En terwijl hij dat aan het doen is, maakt hij een gedachtensprong. Te midden van al het verdriet en de zorgen van Korinthe wordt Paulus er door de Heilige Geest bovenuit getild. Paulus die wordt bepaald bij de zegeningen die hij mocht ondervinden in Troas en Macedonië. Ook de Heere laat hem zien, Paulus, je hebt een geopende deur gekregen. En dan mag Paulus in al zijn onrust over de kerk en over Titus, dan mag hij een ogenblik met het oog des geloofs verder zien. En dat is het werk van de Heilige Geest. Paulus mag het zien. Er is een overwinnaar. En dat zien we in ons eerste punt. De triomftocht van Christus triomfator. Jongens en meisjes, eerst iets voor jullie. Een triomftocht. Nou, een triomftocht was in het oude Rome de feestelijke intocht van een zegevierende legeraanvoerder. Die had met zijn legioenen een grote veldslag geleverd. En bij uitzondering mocht hij dan met al zijn soldaten door de straten van dat machtige Rome trekken. Niet iedere legeraanvoerder mocht dat doen, alleen als je iets heel heldhaftigs gedaan had. Het was een grote optocht. We zouden het een beetje kunnen vergelijken met de parade op het Rode Plein in Moskou, of in China, of in Noord-Korea. Kosten nog moeiten worden dan gespaard en het volk is uitzinnig van vreugde en trots. Alleen reden er in het oude Rome geen tanks en raketten rond. Die hadden ze nog niet. Maar in zo'n triomftocht liepen de legioenen mee. De soldaten. En de buit die ze overwonnen hadden. En dat was van allerlei dingen. Soms zelfs tot exotische dieren toe. Zoals struisvogels en olifanten. Maar daar liepen ook nog andere mensen bij mij in zo'n triomftocht. En dat waren de krijgsgevangenen. Met zware ketenen aan elkaar vastgemaakt. Zodat ze niet konden vluchten, trokken ze door de straten van Rome. En u begrijpt wel dat de omstanders op de straat, dat ze die krijgsgevangenen, die joelden ze uit en ze gooiden allerlei smerige dingen naar ze toe. En de toekomst van die krijgsgevangenen, nou dat zag er niet best uit. Ze werden alsnog geëxecuteerd of als slaaf verkocht. En als laatste, ja dan kwam de keizer of de veldheer. En die werd uitbundig toegejuicht. En na de verwoesting van de tempel in 70 werd in Rome zo'n grootse triomftocht gehouden om de overwinning te vieren. De Titusboog in Rome en met dat beroemde relief waar we zien dat de Romeinse soldaten in triomftocht de schatten van de tempel meedragen. De gouden menorah, de zilveren trompetten van de priesters en ook de gouden tafel van de toonbroden. En de keizer die liet zelfs jarenlang munten slaan met de tekst Judea capta. Judea is veroverd. Zo trots waren ze erop dat ze dat kleine stukje land, dat kleine Judea, hadden veroverd van die eigenzinnige Joden met die vreemde godsdienst. Zo dachten ze dat. We hebben ze nou overwonnen. Maar gemeente, één ding vergaten ze. De God van Israël leeft. Tot op de dag van vandaag. En hij is de Almachtige. Jongens en meisjes, dat was dus een triomftocht. Maar vandaag horen we ook over een triomftocht. En dat is een heel andere triomftocht. Nu heeft de Heere Jezus ook een triomftocht. En die is veel heerlijker dan de triomftocht van de Romeinse keizer. Want deze hele triomftocht is ter ere van Christus. En wie lopen daarin mee? Kijk eens, Gods kinderen lopen daarin mee. En Gods knechten. Maar deze triomftocht is ook heel ernstig, want wie lopen daar nog meer in mee? Gevangenen. En wie zijn dat? Dat zullen we straks horen. Dus Paulus die ziet deze triomftocht van Christus voor zich. Niet een triomftocht van de Romeinse keizer, maar een triomftocht van de levende God. Hij regeert. Hij heeft het voor het zeggen in de wereld. God in Christus. En dat staat vast. En Paulus, nu ben je zo onrustig. En nu ben je ook nog op zoek naar Titus. En je bent zo gespannen over die gemeente van Korinthe. Maar de Heere bouwt zijn kerk. Hij is de Christus triomfator. En gemeente, nu geeft de Heere Paulus deze weldaad. Hij bemoedigt zijn knecht. En dan mag Paulus met het oog des geloofs, mag hij die zegentocht zien, die triomftocht. Van God in Christus in deze wereld. En als Paulus dan de overwinning van het evangelie mag zien, ja dan breekt hij in een jubelzang uit. Wat een bemoediging voor hem. Dan mag hij zien dat zijn arbeid niet ijdel is in de Heere. Ook door de kracht van de Heilige Geest worden zondaren getrokken vanuit de duisternis tot het licht. O dan, als de apostel dat mag zien, dan kan hij de Heere alleen maar aanbidden. Broeders, ook een les voor ons. Het is een verwaardiging als je in een ambt mag dienen. Maar als je vrucht, iets van de vrucht van Christus mag zien, dan zijn die vruchten wel voor de grote koning. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. En dan blijft er diepe verwondering over. Nu mag Paulus maar gaan zien dat hij ook zelf in die triomftocht betrokken is, uit genade. En gemeente, dan moeten we het wel goed lezen. Nou zegt Paulus niet, Gode zij dank dat ik meeloop in die triomftocht, omdat ik al mijn tijd heb besteed in Gods koninkrijk, wel zelfs vervolgd ben en geleden heb. Gode zij dank dat ik altijd triomferen mag. Nee, dat staat er niet. Gode zij dank die ons doet triomferen. Gode zij dank dat hij naar mij omgezien heeft. Gode zij dank dat hij mijn blinde ogen geopend heeft. Gode zij dank dat hij mij uit die kuil van modderig slijk heeft getrokken. Gode zij dank dat ik uit genade in die triomftocht mee mag lopen. Gode zij dank dat hij mij geroepen heeft in zijn dienst. Ik, van nature een zondaar, een hater van God, een vervolger van de gemeente. Ik heb niets anders verdiend dan de dood. Oh, dat wist Paulus maar al te goed. Daar op de weg naar Damascus, daar heeft Christus over hem getriomfeerd. Die trotse, hoogmoedige Paulus, ja, die werd daar ten val gebracht. En heeft het in zijn diepe nood, heeft hij het uitgeroepen tot de Heere. Wie zijt gij, Heere? Oh, Paulus kan dat uit zijn leven vertellen, dat het enkel genade van God is, dat hij nu in die zegentocht mee mag lopen. Niets verdiend. Nee, het was Gods opzoekende zondaarsliefde die hem meenam. Gemeente, hier mag nou de genade van God schitteren. Volk des Heren, wat kunnen we in de diepte zitten? Wat kunnen we vol zorgen zijn? Wat kunnen we een onrust hebben? Wat kunnen we door klein geloof de Heren wantrouwen? Wat kunnen we de Heren voor de voeten lopen? O Paulus, die dacht, ja, in Korinthe, het gaat helemaal verkeerd. Het gaat daar helemaal fout. Maar nu laat de Heer hem zien hoe het werkelijk is. Alles ligt vast in het borgwerk van Christus. O Christus, hij heeft getriomfeerd over dood, hel en Satan. Christus kruis en zijn opstanding, o, dat zijn de kentekenen van de overwinning van God. En Christus, hij is opgevaren ten hemel en sindsdien maakt hij zijn triomftocht op de aarde. En gemeente, van die triomftocht gaan nou twee geuren uit. En dat zien we in ons tweede punt. De levensgeur voor de gezaligden ten leven. Paulus, die ziet zich meelopen in die stoet achter Gods zegenwagen aan. En we hebben het al aangestipt. Op de weg naar Damascus, ja, daar werd hij door God gearresteerd. Hij is een krijgsgevangene geworden. Ik las ergens, een dienaar van het woord van God kan nooit delen in Christus' overwinning, of hij moet eerst een krijgsgevangene worden. Als dat grote wonder van bekering en wedergeboorte, het getrokken zijn door de liefdekoorden van het evangelie, de vrijmaking van de macht van de duisternis en de zonde. O, dat maakt je alles tot een getuige van de Heere. En dan is er in jezelf niets, alleen maar zonde, lege handen. Maar dan ligt het vast in hem. En dan wordt het wonder zo groot dat je nu niet meer als een krijgsgevangene meeloopt in die triomftocht. Maar als je als een medearbeider in dat grote heilsplan van God mee mag lopen. Als je maar zo'n klein schakeltje daarin mag zijn. En daarom zegt Paulus, Gode zij dank, die ons altijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Paulus, die heeft eerst het beeld van de triomftocht gebruikt. En nu gaat hij een ander beeld gebruiken, de reuk. Hij vervolgt in vers 15, leest u maar mee in vers 15, want wij zijn goden, een goede reuk van Christus in degene die zalig worden. Paulus, die schrijft in diepe verwondering dat op de weg naar Damascus, dat hij ingewonnen is voor Christus. En nu mag hij onder Jood en Heiden, mag hij die goede reuk van Christus verspreiden. En gemeente, laten we eerst eens stilstaan bij het woordje reuk, geur. Sommige verklaarders, die wijzen dan gelijk naar de zalfolie van de hoge priester. En dan denken ze gelijk aan Psalm 133. Maar toch, we moeten het in de context lezen. Wat gebeurde er nou bij zo'n triomftocht in het oude Rome? Nou, als zo'n triomftocht er was, dan werden er overal op straat grote potten wierook aangestoken. Zodat die triomftocht gehuld was in een wolk van wierook. En nu worden er in het Grieks twee woorden gebruikt voor reuk. We zien in vers 14 en 16 het woordje reuk. En dat woordje, dat Griekse woordje reuk in vers 14 en 16, dat is een neutraal woord voor geur. En dan gaat het over de geur die Gods kinderen naar anderen verspreiden. Maar als het over de geur van Christus zelf gaat, die is uniek. En dan wordt in vers 15 een heel speciaal woord gebruikt. Euodia. En dat is heel positief. Het wordt vertaald met een welriekende geur. Een heerlijke geur. Een zoete geur die onweerstaanbaar is. Die zo doordringend is. Dus het is een heel sterk woord. En dit woordje reuk, door de Statenvertalers vertaald als goede reuk, komt uit de offersfeer. En gemeente, dan denken we natuurlijk gelijk aan het Oude Testament. Hoe kon nou een heilige en rechtvaardige God wonen bij een zondig volk? Dat kon door de offers. Door de offers zorgde de Heere voor verzoening van de zonde en de reiniging van de onreinheid. Het volk Israël bracht de offers als een welriekende geur voor de Heere. Dat lezen we ook steeds in het boek Leviticus. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk voor de Heere. En jongens en meisjes, misschien denken jullie, ja maar, als nou zo'n dier verbrand wordt, ja dat ruikt toch nooit lekker. Hoe kan dat nou een lieflijke reuk voor de Heere zijn? En toch was het voor de Heere aangenaam. Omdat de Heere in het offer zag de overgave en de gehoorzaamheid van de offeraar. En nog meer, de offers, dat weten we van het Oude Testament, die verwijzen naar de Heere Jezus. Naar het Lam van God. En als nu de offers in de tempel al zo'n lieflijke reuk voor de Heere waren, wat was dan het kruisoffer van de Heere Jezus oneindig veel heerlijker en lieflijker voor zijn vader? Het was Gode wel behagelijk. O, daar ging een oneindige lieflijke reuk van uit. En Paulus, ja, die schrijft er ook van. In Efeze 5 vers 2, hij zegt daar, Christus heeft ons lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. En dat is nou het diepe geheimenis van Golgotha. Steeg een offergeur naar God omhoog, toen zijn zoon als het lam Gods stierf aan het kruis. En hij gaf zijn leven voor zondaren, voor armen, voor ellendigen. En hij had tegen zijn vader gezegd, zie, ik kom. Ik heb lust om mijn God om uw welbehagen te doen. Het was voor zijn vader een aangename geur. Alles werd volbracht. En deze reuk steeg op van Golgotha in een bedorven wereld. Want deze wereld, gemeente, die ligt verloren in zonde en schuld. Hebben we daar wel eens bij stilgestaan? Want we zeggen dat natuurlijk zo makkelijk. Ja, deze wereld ligt verloren in zonde en schuld. Maar als we nou ook zien, ook in de media, de wereld die bloedt door de zonde uit duizend wonden. En deze wereld, die heeft geen aangename geur. Nee, een verstikkende, een egocentrische, een arrogante, bedorven geur komt ervan uit. En dan zijn wij vrijwillig van God afgevallen. We hebben van nature de gemeenschap met hem verbroken. En vanuit de aarde stijgt er een walm van verderf op tot God. En nu dat grote wonder, naar zo'n wereld, die zo verdorven is, heeft nou God zijn enige geboren zoon gezonden. En door zijn verzoenend lijden en sterven heeft hij dat grote offer volbracht uit liefde. Uit oneindige liefde voor zondaren. O, dat lam van God, dat is voor zijn vader een welbehagelijke reuk geworden. En van het kruis steeg deze welriekende geur op naar de hemel. Maar hoe? Hoe kan nu deze welriekende geur, die nu op deze verdorven aarde verspreid wordt, hoe kan dat nu? Want Christus is toch opgevaren naar de hemel? O gemeente, dat is nou het wonder. Daar gebruikt Christus nu zijn kinderen voor. Omdat Christus door zijn geest in hen woont, krijgt deze welriekende offergeur een gestalte in Gods kinderen, in de apostelen, in de gelovigen. Zo zegt Paulus het, want hij zegt, want wij zijn goden, een goede reuk van Christus. Volk des Heren, dat staat nou haaks op onze eertijd. Als Paulus zag op zijn eertijd, ja, hij dacht dat hij een goede geur verspreidde. Hij dacht dat hij een lieflijke geur verspreidde. Maar het was een en al eigen gerechtigheid. Het was een en al vormenwinst. Hij was verstrikt in het judaïsme, in het wetticisme. Er ging totaal geen lieflijke geur van hem uit. Blazende dreiging en moord. Ook Paulus dacht wel dat hij die goede geur verspreidde. Maar het waren stinkende vruchten van eigen gerechtigheid, van egoïsme, van arrogantie. Er zijn mensen die denken dat ze een goede geur verspreiden door een wettisch leven. En wat ontbreekt er in een wettisch leven? Daar ontbreekt de liefde in en de gunning. Het is ook niet jaloersmakend. Het is hard en zakelijk. Maar zo zegt u, ja maar wat is dan die geur van Christus? Oh, dat is de openbaring van de kennis van God in Christus. En hoe openbaart God die kennis? Paulus zegt, door ons. Maar dat verwacht je eigenlijk niet. De Heilige Geest openbaart toch kennis? Hij overtuigt toch van zonde, gerechtigheid en oordeel? Maar Paulus schrijft, door ons, in de triomftocht van Christus, gaan Gods kinderen die geur van Christus verspreiden. Waardoor anderen jaloers gemaakt worden. Die gaan die geur ruiken. Waarom? Nou, omdat ze zien in een kind van God, ja, dat Christus in hem leeft. En ze merken iets bijzonders in zijn leven op. Paulus schrijft het ook, het is een geur ten leven. En de Heere wil dat door die geur anderen tot leven gewekt worden. Kunnen wij dat dan? Oh nee. Alleen door Christus die in ons woont. Hij kan het wel. En Paulus heeft dat zo mooi beschreven in Galaten. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En gemeente, als dat wonder nou gebeurt in je leven. Ja, dan ga je die geur van Christus verspreiden. Dat wordt ook je verlangen. Maar misschien vraagt u dan, ja maar hoe verspreid je dan die geur van Christus? Paulus, hoe heb je dat dan gedaan? Allereerst door dicht bij de Heere te leven. In de heiliging des levens. Gemeente, u weet wel dat deze teksten, dat onze tekstversen, dat die staan in de heiligmaking. Een kind van God kan nooit de goede geur van Christus verspreiden als hij niet de praktijk van de zaligheid heeft. Want die twee horen bij elkaar, de heiliging des levens en de geur van Christus. Het ene vloeit uit het andere. En dat is ook noodzakelijk, want een kind van God kan nooit de goede geur van Christus verspreiden zonder de praktijk van de godzaligheid. Onze vaderen, ja, die hebben daar altijd ook op gewezen, de praxis pietatis, de praktijk van de godzaligheid. En volk des Heren, als de Heren nou naar je omgezien heeft. Ja, dan wordt het toch praktijk in je leven. Dan wordt dat toch ook het verlangen, de begeerte. Om in die tere vrezen van de Heren te leven. O, dan verlang je toch naar die innige gemeenschap met Christus. Dan wordt de borg toch dierbaar voor je. Als je de stem van je liefste mag horen zoals de bruid uit het hooglied. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. En als Christus in de gedaante van zijn woordje bemoedigt en opzoekt. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. O, dat zijn onvergetelijke momenten in je leven. O, die kun je niet uit je geheugen wissen, nee. Oh, dan ga je het uitroepen met de bruid. Hij is de mijne en ik ben de zijne. En dan ga je ook vanzelf, dan ga je die goede geur van die lieve bruidegom verspreiden. En dan krijg je een nauw leven. Dan krijg je ook een gunnend leven naar anderen toe. Jonge mensen, dan word je zichtbaar. Dan wordt het zichtbaar in je leven dat je de Heere vreest. Dan is er ook geen plaats meer voor oppervlakkigheid of voor een werelds leven. Nee, als je eenmaal die geur van Christus geroken hebt, ja, dan ben je bedorven voor de wereld. Dan krijg je Gods dag lief. Dan zit je niet meer met tegenzin in de kerk, dat moet. Krijg je Gods woord lief. Dan duik je niet zomaar meer je bed in, s'avonds. Maar dan pak je eerst je Bijbeltje. En dan lees je uit je Bijbeltje. Of uit je dagboek en je knielt voor de Heere neer. Dan krijg je Gods volk lief. Dan zoek je elkaar op. Dan zoek je naar de gemeenschap van de heiligen als het goed is. We zeggen dat toch iedere zondag. We horen het. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Gods kinderen zoeken elkaar op om elkaar te bemoedigen, om elkaar te troosten, om de Heere te loven en te prijzen. En volk, nou die vraag naar ons toe. Verspreiden we nou die goede geur van Christus? Ach, wat komen er dan veel in tekort? En wat zijn er valkuilen waar we zo vlug in kunnen vallen? Als dominee, als ambtsdrager, als kind van God. We geuren zo graag met onze gaven en talenten. We kunnen zelfs met onze bevinding geuren. En we willen allemaal wel die lieve dominee of die lieve ambtsdrager of dat lief kind van God zijn. En dan kunnen we geuren met onze gerechtigheden. En dat we zo weinig leven uit 1 Korinthe 4. Wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Wat kunnen we onder de maat leven? Wat kan het ons tot smart worden? Maar als het goed ligt, ja, dan is er een verlangen naar die opwassende genade. Steeds armer zondaar worden, maar rijker in hem. En als u dat niet hebt, ja, dan is er iets verkeerds in uw geestelijk leven. Paulus, die preekte overal om zielen te winnen voor het lam. Dat is ook de geur van Christus verspreiden. Ten leven. Opdat dode zondaren zalig worden. U zegt, ja, maar ik ben geen dominee en ik ben ook geen ouderling. Dus, nou ja, ik weet dat allemaal niet en ik heb de woorden niet en ik heb geen vrijmoedigheid. Nee, dat is een taak voor heel de kerk. En als het nu voor mij kan, dat de Heere naar mij omgezien heeft. Oh, dan kan het voor iedereen. Die lieflijke geur van Christus, die brengt je hart in vervoering. Dan krijg je bewogenheid voor je medemens, die nog in de duisternis leeft. Die zondaar is. Oh, dan ga je overal Christus als de triomfator aanprijzen. Tegen je familie en je buren, je collega's op je werk. Oh, dan komt er ook gebed voor al het werk in Gods Koninkrijk. Ga je bidden voor de zending. Ga je bidden voor Israël. Dan ga je bidden voor de leidende kerk. Voor een zendingspredikant. Of de Heere iemand roepen wil. Zoveel nood. De oogst is groot. En de arbeiders zijn weinig. Ook de Duitse pietisten. Die waren zeer bewogen voor hun medemens. Die nog in de duisternis leefden. In de 18e eeuw baden ze al voor de zending wat nog heel pril was en ontzettend moeilijk was. Ze baden al voor Israël. Ze baden voor een opwekking in hun gemeenten. En dat de liefde van Christus rijkelijk in hen mocht wonen. Want zo zou Paulus ook kunnen zeggen, gebed, gemeente, is zo belangrijk. Die innige verbinding met Christus in de oefeningen van het gebed. Gebed, ja, dat is toch de ademtocht van de ziel. En hoe dichter je bij de Heere leeft en hem nodig hebt, naar zijn stem luistert, hoe meer je de geur van Christus zal verspreiden. In dat tere leven met de Heere, oh, dat is zo belangrijk. En het is waar, wat kunnen Gods kinderen soms tijden van biddeloosheid hebben? En wat kan dat een smart geven? Oh, dan wordt de geur van Christus wordt minder verspreid. Dan gaan ze al zuchtende en met hun mond gesloten over de aarde. Maar roep dan. Tot die biddende en dankende hoge priester. Uit de diepten roep ik tot u, o God. Christus is in de hemel om dag en nacht voor zijn volk te bidden. Hij is de getrouwe en hij zal nooit laten varen het werk zijner handen. O volk des Heren, dan mogen uw gebeden zijn als reukwerk voor zijn aangezicht. Kom, laten we ervan gaan zingen in Psalm 141. Psalm 141, vers 1 en 2. 141 vers 2. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Psalm 141 vers 2. We gaan naar ons derde punt, een doodsgeur voor de verlorenen ten dode. En we hebben gezien dat de goede reuk van Christus zaligmakend is. En druipend van zijn middelaars bloed staat hij voor ons in de prediking van zijn woord. Waartoe? Ja, om ons te behouden, gemeente, jongelui. Maar zullen we nooit vergeten dat de geur van Christus altijd een dubbel effect heeft? Want we lezen dat het voor sommigen een reuken des doods ten dode is. We gaan nog even terug naar die triomftocht in Rome. Daar trok die stoet met die zegenvierende overwinnaars door de straten in een wolk van wierook. Een heerlijke geur steeg op. Maar voor die krijgsgevangenen die in die stoet meelopen, was die wierookgeur een signaal van hun ondergang. Betekent het einde. En misschien zegt een jongere, kan het nu zo zijn dat iemand zich doodraakt? Nou, ik geef een voorbeeld. Bloemen, die kunnen heel sterk geuren. En de een vindt dat heerlijk. En dan denk ik bijvoorbeeld aan phloxen. Phloxen, dat is een bepaald soort bloem. Nou, die heeft een hele sterke geur. Voor de een, heerlijk. Maar als iemand bij mij in huis komt met een boeket phloxen, dan krijg ik zo'n allergie, dan word ik er akelig van en dan zeg ik tegen Marita, weg ermee. Nou, nu hebben we gehoord over dat heerlijke middelaarswerk van Christus. Zijn offer op Golgotha was een lieflijke geur voor zijn vader en voor de kerk. En die welriekende geur van Christus, die gaat nou uit over deze aarde. En jonge mensen, wat is nu zo erg? Dat de natuurlijke mens, die ruikt helemaal niets van die heerlijkheid van deze geur. De natuurlijke mens, de mens van nature, die is een vijand van God en Christus. En die walgt van die geur. En zo erg is het. En Paulus die heeft dat meermalen ervaren in zijn leven. Als hij voor de stadhouder Felix moet verschijnen in Caesarea, dan komt daar Ananias, de hoge priester, aan. En met de priesters, met de ouderlingen. En dan nemen ze ook een advocaat mee. Maar die moet getuigen tegen die ketter Paulus, Tertullus. En Tertullus die begint dan gelijk in Caesarea voor Felix, begint hij Paulus te beschuldigen. En wat zegt dan deze Tertullus? Die zegt in Handelingen 24. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest. En een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld. En een opperste voorstander van de sekte der Nazareën. En dat durft die Tertullus van Gods knecht te zeggen. Hij is een pest. Ik walg van die man. En we hebben dat al veel in de geschiedenis gehoord. En nog, mensen die opstaan tegen het christendom. Godsdienst is opium voor het volk. Het is vergif. Het is ziekmakend, vooral die zware mensen. En voor veel mensen is het christendom allergisch. En voor het christendom, ja, veel kerken die lopen leeg. Het evangelie is niet meer up-to-date en men probeert er met allerlei kunstgrepen er nog wat van te maken, nog wat aantrekkelijker. Maar velen die kunnen er niets mee. En dan krijg je van die rare moderne taal van, ja, ik heb er niks mee. Of het is mijn ding niet. Het kruis van Christus, gemeente, is een ergernis of een dwaasheid. En gemeente, jongelui, nu zullen wij niet vlug zulke woorden gebruiken, want wij zijn nette mensen. Maar wat doen wij nu met die verkondiging van het evangelie? Is dat woord voor u nu een goede geur, een liefelijke geur ten leven? Of legt u het naast u neer? En ja, dan ruikt u zich dood door eigen schuld aan het offer en de liefdegeur van Christus. Wie zich stoot en ergert aan de gekruisigde Christus, die zal zelf verloren gaan. Ten dode, zegt Paulus. En de kerkmens die hoort preken over Christus en zijn borgwerk op Golgotha, maar ze staan daarbij als toeschouwers en ze zien niet de noodzaak van Christus dood in. Ze kunnen zichzelf altijd nog redden met allerlei beweringen en met allerlei redeneringen en goede werken. Maar ze liggen midden in de dood. Ze dragen een doodslucht met zich mee en ze worden door de hemel niet verkwikt en door de hel niet verschrikt. Jonge mensen, de geur van de wereld, de geur van de zonde, ja, die snuiven we op. En we zijn er zo aan verslaafd, aan al die begeerlijkheden, aan al die uitspattingen. Aan die wereldse decadentie, aan ons geld en goed. Al het zinnelijke, het seksuele, we snuiven het op. Het is een geur die ons steeds verder brengt tot de dood, tot de eeuwige rampzaligheid. Het brengt je tot de ondergang. En laten we vers 15 nog eens lezen, vers 15, want wij zijn goden een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Ook Paulus, die heeft die goede reuk verspreid naar iedereen. Niet alleen naar degene die zalig worden, maar ook naar degene die verloren gaan. En de aarde, die zal eenmaal gezuiverd worden. In Psalm 104 lezen we, de zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. O, dan wordt Christus verheerlijkt in de geur van zijn rechtvaardigheid. Want voor zondaren en goddelozen, voor onbekeerden, zal er geen plaats zijn op de nieuwe aarde. En jonge mensen, nu zitten jullie hier vanmiddag in de kerk en dan mag je verkeren onder de geur van het evangelie. En ik heb ergens gelezen, geur is de sterkste prikkel voor een mens. Voor de prikkel van het geluid kunnen we onze oren bedekken. Die dominee, ja, die kan wel praten en doorgaan, maar ik sluit gewoon me af. Laat hij maar praten en ik kan mijn oren toestoppen. We kunnen ook onze ogen sluiten voor wat zichtbaar is. Maar we kunnen ons nooit helemaal voor de geur afsluiten. De geur die laat de sterkste indruk op het geheugen na. Klanken en beelden die vervagen, maar geuren die blijven in het geheugen bewaard. En die worden ook daarna nog tientallen jaren bewaard. En zo is het ook met het evangelie. Je zal er nooit los van komen. En gemeente, jonge mensen, zal die geur van het heerlijke evangelie, waar jullie iedere zondag onder mogen verkeren, zal dat nu in het oordeel tegen jullie getuigen. Gezeten onder de klanken en de geur van het heerlijke evangelie. Gezeten onder de geur en de klanken dat er een zaligmaker is. En die nodigt, komt allen tot mij die vermoeid en die belast zijn. En ik zal u rust geven. En gij hebt niet gewild? Vlucht dan toch naar de Heere toe en kom aan zijn voeten en belijd al je zonden. O, de Heere die hoort je gebed, hij zal je genadig staan zijn, want de Heere die laat geen zondaar staan. Volk des Heeren, wat een ernstig woord ook voor ons. Verspreiden we nou die heerlijke geur van Christus? Of moeten we dan niet vaak ons hoofd in schaamte laten zakken als dominee? Als ambtsdrager, als kind des Heren. O, Paulus, ja, die wist ook van deze strijd. Want zo eindigt hij in vers 16. En wie is tot deze dingen bekwaam? O, hoe kunnen we nou die heerlijke geur van Christus verspreiden? O, dat kan alleen door een dagelijkse bekering. Dat kan alleen door die dagelijkse verborgen omgang met God in Christus. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. O, dan gaat het hier op aarde, door diepten en door dalen, door de gebrokenheid vanwege de zonde. Maar eenmaal zal Christus als de triomfator terugkomen. En dan zal er overal één geur genoten worden. De geur van God in Christus, o, dat zal alles, ja alles doordringen. O, dan zal er gezongen worden. Halleluja, lof zij het Lam. Dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Amen. Heren, dan komen we tot u, ook in deze middag, en dan heeft het woord, dat hebben we weer mogen horen. En heren, wat doet het ons nu? Is het nou een geur des levens ten leven, of is het een geur des doods ten dode? Heren, dat we aan uw voeten terecht zouden komen. En Heren, dat we onze zonden belijden en onze lege handen ook aan u tonen, Heren. Wilt u ons dan bij de hand nemen? Wilt u nog zondaren trekken uit de duisternis tot uw licht? En wilt u uw volk bemoedigen en sterken, Heren, dat ze mogen proeven en smaken dat u goed zijt? En al is het dan zo'n strijd, wat kan het een strijd geven om die goede geur te verspreiden, maar Heren, dat dat toch het verlangen mag zijn. Om te delen in uw liefde, Heren, o, dat we dat mogen verspreiden op deze aarde. We bidden voor deze week die voor ons ligt. We weten niet wat deze week ons zal brengen. Ach, Heren, wilt u ons behoeden en bewaren en beschermen? Wilt u ons moed en krachten geven? En wilt u ook die familie dan gedenken in droefheid, Heren? Wilt u ze vertroosten met uzelf? Heren, wilt u met ons nabij zijn als we nogmaals het woord zullen preken in Berkenwoude? Wilt u ons ook daar veilig brengen? We vragen het zo in de afhankelijkheid van u, in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen uit de avondzang, het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan, de avondzang. ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.